vanavond Bijbelstudie. Het wordt een beetje improviseren en ik dacht, ik neem u vanavond mee naar de Ichterscursus. U hebt daarvan gehoord. En we gaan met elkaar, lopen wij de eerste les door. Dan hebt u een idee hoe dat gaat, wat dat is. En dan is misschien ook aardig en spreekt er wat meer aan om ook eens anderen daar enthousiast voor te maken. We hebben momenteel een groepje van 8 cursisten. Elke maandagavond zijn we bij elkaar en we nemen dan 10 lessen door, zo in de loop der tijd. De onderwerpen van die lessen, ik zal ze noemen, zijn: het eerste avond hebben we het over de Bijbel, daar gaan we het vanavond ook over hebben. De tweede avond is: wie is God? En de derde avond: wie is Jezus Christus? En de vierde avond is: wie is de Heilige Geest? Gisteravond, de vijfde avond, hebben we het gehad over vergeving. En dat is een zwaar onderwerp. Dat komt ook heel dichtbij. En dat draait het ook om in de hele Bijbel. De zesde avond gaat het over wedergeboorte en doop. De avond zeven is zekerheid. Avond acht, gebed. Avond 9 gaat over de gemeente, over de kerk. En avond 10, hoe kun je God dienen? Nou, de cursus die wij hier hebben, heeft de naam Ichters cursus. U kent allemaal de Alpha cursus. Die heeft hetzelfde doel, om mensen die onbekend zijn met het evangelie en de beginselen daarvan willen leren kennen, om die daarvan op de hoogte te brengen. Het woord ichthus, dat is een Grieks woord. Dat woord betekent vis, maar het is ook een letterwoord. Het woord ichthus is een afkorting. De afkorting in het Nederlands luidt: Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser. Met dat ichthus teken maakten de eerste christenen zich bekend in tijden van vervolging. En dat teken, dat kom je nog tegen in de catacomben, waar ook christenen werden vervolgd en waar ze onderdoken. In deze cursus staat dus Jezus Christus centraal. Dat geldt voor al die lessen. Het zijn 10 hoofdstukken, studies. En het is de bedoeling dat elke studie thuis wordt voorbereid. Het is best lastig. Als je helemaal niets van de Bijbel weet en je neemt dan zo'n les door, dan blijkt dat het toch nog vol staat met begrippen die onbekend zijn. We hebben geprobeerd om de teksten wat toegankelijker te maken. Het cursus is een keer herschreven. En misschien moet het nog wel een keer. Want wij zijn gewend om te denken in allerlei begrippen die voor ongelovigen niks zeggen. En dat is heel goed en ook heel leerzaam voor de cursusleiders om dat mee te maken. Om af te dalen, zeg ik dan maar een beetje hoogmoedig, naar het niveau van mensen die helemaal onbekend zijn met de Bijbel. Er zijn 5 cursusleiders, studieleiders, die wisselen elkaar af. En elke avond zit er een andere bij om te ondersteunen en daarbij te helpen. De avond die duurt van 8 uur tot 9:30. En dat is krap qua tijd, want we willen ook nog graag met elkaar in gesprek. Het moet niet alleen een proloog worden van een cursusleider, maar het is goed dat je contact hebt met elkaar. Dat er vragen gesteld worden en dat er over gesproken wordt. De eerste avond zijn we begonnen met een maaltijd. En dat willen we op de laatste avond, de afsluitingsavond, ook weer doen. Eens even kijken. Dat is het aanloopje. Ja, de eerste les gaat over de Bijbel. Mensen nemen ook een Bijbel mee als ze die hebben. Sommigen hebben geen Bijbel. Nou, hier liggen wel Bijbels die vergeten zijn en er is altijd wel een Bijbel te vinden. Maar dan moet je nog de weg weten in die Bijbel. Dat is ook niet makkelijk. Dan heb je een dik boek. Nou, we gaan uitleggen hoe die Bijbel dan ontstaan is en opgebouwd is. En wat die Bijbel dan is. De Bijbel is een boek. Iedereen heeft ervan gehoord. Het is het meest gelezen boek, geliefd en gehaat. meest verkocht. Ja, die Bijbel blijkt heel belangrijk te zijn voor sommige mensen, voor heel veel mensen. Die Bijbel dankt zijn woord, zijn naam aan het Griekse woord biblios. Als wij dat horen, dan denken we al gauw aan bibliotheek. Een woord dat we kennen. En de Bijbel is ook een bibliotheek. Zoals een discotheek een verzameling is van platen. We denken aan een discotheek bij heel wat anders, maar een discotheek is een verzameling platen. Zo is een bibliotheek een verzameling boeken. En onze Bijbel bestaat uit 66 boeken. Nou, dat weten wij al lang. Maar goed om dat nog eens in herinnering te brengen. Er is 1600 jaar geschreven over die 66 boeken in de Bijbel. 1500 jaar voor Christus. En Mozes was de eerste van de 40 schrijvers die de Bijbel hebben geschreven. En Johannes was de laatste. Ongeveer 100 jaar na Christus. Het Oude Testament bestaat uit 39 boeken en gaat vooral over de geschiedenis van Israël. En het Nieuwe Testament bestaat uit 27 boeken. En het gaat vooral over het leven van de Heere Jezus op aarde. Zijn sterven, zijn opstanding en ook het ontstaan van de gemeente. Dat is het aanloopje wat we nemen om even te duiden wat die Bijbel is, hoe de Bijbel ontstaan is. En dan gaan we een beetje de diepte in. Dan gaan we ook teksten opzoeken in de Bijbel. En dat wil ik met u ook graag doen. U kunt dat al lang, maar dat is niet erg. We beginnen dan met Psalm 119, vers 160. Een belangrijke tekst, als we hem opzoeken. Psalm 119, vers 160. De Bijbel is Gods woord. En daar staat het volgende. Heel uw woord is de waarheid. Al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig. De Bijbel is niet zomaar een boek. De Bijbel is het woord van God. En de Bijbel is waarheid. We slaan er nog een tekst bij op. 2 Timotheus 3, vers 16. Ook bekend, maar ook goed om nog eens te lezen. 2 Timotheus 3, vers 16. En we hebben hier ook verschillende vertalingen in de zaal. Ik zal de tekst lezen in de NBG 51 vertaling. Daar staat vers 16. 2 Timotheus 3, vers 16. Ja, Gerard heeft ook gevonden. Goed zo. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen en te verbeteren. En op te voeden in de gerechtigheid. Dit vers doet vermoeden dat er ook schriftwoord is dat niet van God is ingegeven. Nou, er is vast iemand die hier een statenvertaling of een hernieuwde statenvertaling heeft. Hans Duiker, Lennart. Daar staat Hans. Heel de schrift is van God ingegeven. Hier is geen twijfel. Alles wat je hier in handen hebt is de schrift en is waarheid. Nou, dan kom je al bij het punt dat er verschillende vertalingen zijn. En toch is heel die schrift van God ingegeven. Ook al zitten wel eens wat taalproblemen en vertaalproblemen in die verschillende Bijbels. Nou, even kijken. Om nog even op dat vertalen terug te komen of verder te gaan. Tussen 250 en 150 jaar voor Christus hebben 70 Joodse geleerden het Hebreeuwse Oude Testament vertaald in het Grieks. De naam van die vertaling is de Septuaginta. Dat duidt weer op die 70 geleerden. En goed om te weten is dat de Heer Jezus in de tijd dat hij hier op aarde was, steeds die vertaling aanhaalde. Als hij citeerde uit het Oude Testament, gebruikte hij die vertaling. Daarmee geef je ook aan dat het Oude Testament de waarheid is. Als hij het zelf citeert, de Heer Jezus, dan mag je aannemen dat het waar is. Hij onderwees eruit. En ja, we zien ook dat het waar gebeurde geschiedenissen zijn die in de Bijbel staan. Ook de waarheid van het Nieuwe Testament is aangetoond. En ook profetieën uit de Bijbel die zijn in vervulling gegaan. En ze gaan er nog een dagelijks in vervulling. Allemaal aanwijzingen dat we te maken hebben met niet zomaar een boek, maar met een bijzonder boek. Het woord van God. De Bijbel is vanaf het begin opgeschreven door Bijbelschrijvers. En door de eeuwen heen onveranderd doorgegeven, vertaald. Van generatie op generatie. Ja, het was een heel precies werk om dat handmatig te kunnen doen. Dat werd ook steeds gecontroleerd. Er zijn veel oude manuscripten van de Bijbel, ook uit het begin van de jaartelling gevonden, die toch precies identiek zijn. En dat is heel bijzonder. In de middeleeuwen kwam de boekdrukkunst. En toen werd ook de Bijbelverspreiding, die kreeg een vlucht. In de 5e eeuw na Christus kwamen er nog een aantal andere boeken bovendrijven. Die men ook aan de Bijbel wilde toevoegen. Apocryfe boeken worden ze wel eens genoemd. Die boeken zijn niet in onze Bijbel opgenomen. Die boeken zijn ook nooit geciteerd door de Heer Jezus. Omdat het toch niet die waarheid bevatten zoals we in de Bijbel, in de boeken die wij in de Bijbel aantreffen. Die vind je daar niet. Er zijn Rooms-Katholieke Bijbels waar die boeken wel in staan. De Canisius-vertaling denk ik dat die wel staat en de Willibrord-vertaling. Maar wij gebruiken die boeken niet. Een ander punt is de invloed die de Bijbel heeft op ons leven, op onze maatschappij. De Bijbel is het meest vertaalde boek. Er zijn ongeveer 2500 vertalingen van de hele Bijbel of delen daarvan. Het heeft ook een grote invloed op de menselijke samenleving. De Bijbel spreekt over de waarde van ieder mens. En leert ook dat ieder mens uniek is. En waardevol is. En dat man en vrouw voor God even waardevol zijn. Niet gelijk. Maar wel even veel waard. Met name dat punt staat momenteel erg onder druk. Het zijn waarden uit de Bijbel. En momenteel moeten mannen en vrouwen gelijk zijn. Als je daarover nadenkt, dan blijkt dat de Bijbel best wel discrimineert. Maakt onderscheid tussen mannen en vrouwen. En dat is ook een vies woord geworden in onze tijd. Discriminatie heeft een lading gekregen van verdrukking en van onderdrukking. Dat hoeft niet. Het is onderscheid maken en de Bijbel doet dat ook. Zonder de een hoger te achten dan de ander. De Bijbelse boodschap is ook een stimulans voor naastenliefde, ziekenzorg, armenzorg. En de Bijbel heeft ook veel betekend voor de wetenschap. De Bijbel verkondigt bijvoorbeeld dat de aarde rond is. En de wetenschap heeft heel lang geprobeerd om te bewijzen dat de aarde plat is. Maar intussen zijn ze erachter dat het niet zo is. En zo is het met veel meer onderwerpen uit de Bijbel. De Bijbel is ook belangrijk voor ons persoonlijk leven. Heeft daar invloed op. De Bijbel confronteert ons met onze zonden. Met onze onhebbelijkheden, onze fouten. Egoïsme, leugens. En het aanvaarden van de Bijbel als waarheid veroorzaakt een hele grote verandering in een mensenleven. Persoonlijk geloof heeft als gevolg het eeuwig leven. Dat kun je lezen in 1 Petrus 1, vers 22 en 23. En dat gaan we doen. Het is tenslotte een Bijbelstudie. 1 Petrus 1, vers 22 en 23. Daar staat het volgende. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid, aan het woord van God, gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt aan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Als je dit gelooft en ernaar handelt, dan heeft dat, brengt dat grote veranderingen teweeg. Gods woord brengt ook zekerheid en vreugde in ons leven. Het zijn onderwerpen, zekerheid is ook een aparte les in deze cursus. En ons geloof gaat groeien. Het lezen in de Bijbel heeft ook een veranderende en reinigende werking op ons persoonlijk leven. De Bijbel is niet zomaar een boek met letters en regels. Het is God zelf die tot ons spreekt in zijn woord. En als God spreekt en we zijn bereid om te luisteren, dan gebeuren er grote dingen. En tenslotte helpt het lezen van Gods woord om ook verleiding tot zonde te weerstaan, te overwinnen. Een voorbeeld daarvan is de Heere Jezus die door de duivel werd verzocht. En hij citeerde ook teksten uit het Oude Testament. Het doel van de Bijbel. Waarom is die Bijbel er? Die Bijbel is er om God te leren kennen. Door het lezen van de Bijbel kom je er steeds meer achter wie God is en hoe hij handelt. Door de levensgeschiedenissen van mannen en vrouwen in de Bijbel, zoals Abraham en Sara, maar ook de gebeurtenissen rondom Israël. De Bijbel is niet een boek met alleen maar leefregels, maar een boek met waar gebeurde geschiedenissen. Er wordt veel gesproken over de verhalen uit de Bijbel. En dat gebeurt in onze kringen ook wel eens. Maar het is heel goed te beseffen en ook heel goed om te zeggen dat het geschiedenissen zijn. Waar gebeurt. Er staan ook verhalen in de Bijbel. Dat zijn de gelijkenissen die de Heer Jezus vertelt. Maar de Bijbel staat vol geschiedenissen. En levens, echte levens. En daar kunnen we van leren. Voorbeelden voor ons. Hoe het wel moet. En ook hoe het niet moet. In de Bijbel kun je Gods liefde leren kennen. Door de hele Bijbel heen zien we dat God van mensen houdt. Je leert dan ook twee kanten van God kennen. Gods liefde en Gods rechtvaardigheid. En die liefde is door de hele Bijbel heen de grondtoon. Met name in het tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament. De Bijbel leert ons levenslessen. Praktische lessen. De Bijbel leert ons veel over verstandig leven. Omgaan met je lichaam. Voedsel en tijd. En de Bijbel spoort ons aan om actief en doelbewust te leven. Ook in onze maatschappelijke positie. Ook over relaties zoals huwelijk en gezin heeft de Bijbel nuttige informatie. Hoe leef je verstandig en gezond en hoe ga je goed met elkaar om? Dat leert de Bijbel. En de Bijbel leert ons ook de weg naar het eeuwig leven. Belangrijk, heel belangrijk. En vertelt ons wat we wel en niet moeten doen om het eeuwig leven te ontvangen. Dan is de vraag, wat doe je met de Bijbel? Veel mensen hebben wel een Bijbel, maar die staat misschien wel een huwelijksbijbel in de boekenkast. Stoffig. Je moet je afvragen als de huwelijksbijbel stoffig is, of je huwelijk dan ook niet stoffig is. Waarschijnlijk wel. De cursus helpt mensen op weg om met de Bijbel aan de gang te gaan. De Bijbel te lezen en toe te passen. Te ontdekken wat erin staat. En hoe moet je dan die Bijbel lezen? Als je voor het eerst een Bijbel in de handen krijgt en het is zo'n heel dik boek. Hoe begin je daar dan aan? Het is in ieder geval belangrijk om er dagelijks uit te lezen. Als je dagelijks voedsel tot je neemt, is het ook goed en vanzelfsprekend om dagelijks geestelijk voedsel tot je te nemen. Dat kan ook met behulp van een Bijbels dagboek. We kunnen ook gewoon in de Bijbel beginnen te lezen, vooraan. Of bijvoorbeeld bij de Evangelie, het Nieuwe Testament. En dan kom je weer bij die verschillende vertalingen die er zijn. De ene is gemakkelijker te begrijpen dan de ander. En de ene is wat bijbelgetrouwer dan de ander. Het is goed als je net begint om het eenvoudig te houden en begrijpelijk te houden. Hier in de gemeente gebruiken we als kanselbijbel de NBG 51 vertaling. We merkten dat er steeds meer gastsprekers andere vertalingen gaan gebruiken. We hebben gemeend om daar ook antwoord op te moeten geven en er ook een beetje te moeten sturen. En in de brieven die ze krijgen, de bevestigingen en de herinneringen aan de spreekbeurten, staat dat wij de NBG-vertaling gebruiken en ook mogen ze de hernieuwde Statenvertaling gebruiken. Die Bijbels die liggen dicht bij elkaar. Als er uit de een gelezen wordt, kunt u de andere redelijk volgen. Dus die vrijheid hebben we hen gegeven. En er wordt dankbaar gebruik van gemaakt. En als je nu probeert bij David bijvoorbeeld nog een Bijbel te kopen in de NBG 51 vertaling, dan is dat heel lastig. Ze zijn bijna niet meer te krijgen. Dus je ziet ze toch opschuiven nu naar bijvoorbeeld de hernieuwde Statenvertaling. Nou, dat is een mooie Bijbel waar je die ook goed kunt gebruiken als studiebijbel. God spreekt tot ons vanuit zijn woord. En het is goed om te beseffen dat we dat vanuit onszelf niet kunnen begrijpen. Het is belangrijk dat we beseffen dat de Heilige Geest ons dat duidelijk moet maken. En daar wordt ook een hoofdstuk aan gewijd. Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij? En we mogen vragen om ons Gods woord uit te leggen. Hoeveel tijd hebben we nog? Ik kan nog even. Om goed te kunnen luisteren, moeten we leren om stil te worden. Ik weet dat in deze zaal nog wat geluiden zijn, problemen zijn met het geluid. Als we allemaal stil zijn, kun je heel goed luisteren en ook verstaan. Als het rumoerig is, dan wordt dat heel lastig. Als er straks gordijnen hangen, wordt het beter. Maar met onze gemoedstoestand en met de omgeving waarin wij leven is het net zo gesteld. Als je de Bijbel wilt lezen en de Bijbel wilt verstaan, dan moet je in de stilte van binnen stil zijn en de omgeving moet stil zijn. En dan moet je echt de momenten voor opzoeken. Stille momenten, en die zijn er niet zoveel, die kun je vinden vaak aan het begin van de dag of aan het eind van de dag. En het is ook heel goed om daar regelmaat in te krijgen, om daar een vast tijdstip voor te kiezen. In de Bijbel wordt veel gesproken over geloven. En geloven betekent niet alleen iets voor waar houden, of iemand vertrouwen, of op iemand bouwen. Geloof is niet een onzekere kwestie, maar een vaste zekerheid. En die tekst uit Hebreeën, die kent u wel, die slaan we dan ook op. Hebreeën 11, vers 1. Hebreeën Waar staat? Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. En dan staat het verder nog in vers 2. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Nou, dit is een tekst die nogal wat vragen oproept. En ook tot discussies levert van hoe zit dat dan? Het is een heel mooie aanleiding om een gesprek te krijgen. Want geloven, om uit te leggen wat geloven is, dat is best niet makkelijk. Dus het is heel goed om daar met elkaar over te spreken. De Bijbel die wordt waardevol voor iemand als je gelooft dat de Bijbel Gods woord is, de waarheid is en ook voor jou persoonlijk is bedoeld. Een persoonlijke boodschap heeft. En dan nog een punt, dat is gehoorzamen. Je kunt het allemaal wel weten, je kunt het lezen, je kunt het begrijpen, je kunt het geloven, maar je moet gehoorzamen. Je gaat de Bijbel pas echt beleven als je ook doet wat er in de Bijbel staat. Zo blijft de Bijbel niet alleen maar een theoretisch boek, misschien wel heel interessant, maar ook een boek voor de praktijk van het dagelijks leven. Wanneer we Gods woord alleen horen, maar niet in praktijk brengen, dan lijken we volgens Matteüs 7 vers 24, ook een bekend gedeelte, op iemand die zijn huis bouwt op het zand, in plaats van op een stevig fundament. En als er stormen komen en regen, dan blijft het huis niet stevig staan, maar stort in. En zo is het ook met ons leven. Het is belangrijk om een stevig fundament te hebben. Dat fundament, dat kun je vinden in de Bijbel. Dat is de eerste les van de Ichtus-cursus. In grote stappen, zonder vragen tussendoor, zonder gesprekken tussendoor. En juist die gesprekken en die vragen zijn heel belangrijk om ook te weten wat er leeft bij de mensen, wat ze wel en niet begrijpen en hoe je dingen kunt verduidelijken. Daarna staan er nog, als we tijd over hebben op die avond, maar dat hebben we niet, een aantal vragen om over door te praten, maar dat mag ook thuis. Er is ook gelegenheid om, als er vragen staan in de loop van de week, om die te mailen en die worden dan beantwoord. En zo gaan we in 10 lessen eigenlijk de Bijbel door. Proberen we uit te leggen en te vertellen waarom die Bijbel voor ons zo kostbaar is, maar ook voor anderen kan zijn.